Goedemorgen gemeente, namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst op de vierde adventszondag. Ik zal even hier vier kaarten zien. Dominee Schellinghout gaat vandaag voor, Ann bespeelt het orgel en Evie, jij bent de lector vandaag. Dankjewel. Na afloop drinken we weer koffie in de molshoop. Nog een paar mededelingen. Woensdag 24 december is er 's avonds om 7 uur kerk, een familiedienst noemen we het. En die dienst is voorbereid door de liturgiecommissie. En eerste kerstdag is er dienst in Drimmelen en dan zal Beatrice Hoflot voorgaan. De collecte vandaag. De eerste rondgang is voor kinderen in de knel, de tweede voor de kerk en bij de uitgang voor instandhouding van de eredienst. Ons aanvangslied vandaag is, moet even achterom kijken of het klopt, Psalm 89 vers 1 en 7. 89 vers 1 en 7, indien kan, in het mogelijk is, zingen we dit staande. Namens de kerkraad wens ik u al een goede dienst toe en dominee, ik wens u God zegen.
Samen een moment stil zijn. onze hulp en onze verwachting is in de naam van die Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die niet loslaat het werk met zijn hand aan ons en deze wereld. Genade, barmhartigheid en vrede zijn van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Wij zingen die 444 dagen met 4 en
Zie je? Ik vermoedde het al. Ik hoorde mezelf niet galmen, vandaar. We zingen na de preek. Ja, zie je, dat scheelt een stuk. We zingen na de preek. Nadat de organiste nog wat moois heeft gespeeld op de orgel, ongetwijfeld. Lied 439, de versen 2 en 4 bereidt dan voor zijn voeten de weg die hij zal gaan. Daar gaat het over vanochtend. Ik wil als kapstok gebruiken vers 63 van Lucas 1, waar staat: Johannes is zijn naam, iedereen was verbaasd. Een thema van morgen is de naam van een wegbereider. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. In het begin van dit hoofdstuk staat het verhaal over de engel die een bezoek brengt aan Zacharias. En daar maken we mee dat Zacharias niet gelooft. Dat is het eerste dat we van hem te weten komen. Dat deze priester niet gelooft. Hij twijfelt hevig aan de waarheid van Gods woorden. Hem gebracht nog wel door Gabriel. En dan komen we Zacharias vanmorgen opnieuw tegen en zien we dat hij toch gelooft. Zodra hij weer kan praten, is het eerste dat hij doet de Heere loven en prijzen. Er komt zelfs een complete lofzang uit zijn mond. We hebben hem daarnet ook zelf mogen zingen. Tegenover alle mensen die aanwezig zijn, getuigt hij luidkeels van zijn geloof in Gods trouw. Hij heeft getwijfeld, maar hij is allang over die twijfel heen. Hij weet het zeker. Hij heeft het voor zijn ogen waar zien worden. De Heere doet zoals hij zegt. Aan Zacharias en zijn vrouw was een zoon beloofd. En die zoon, die is er. Het is wat zijn geloof sterk maakt. De wetenschap dat God trouw is en waarachtig. En omdat Zacharias gelooft, is hij ook gehoorzaam aan de Heere God. Wanneer ze hem vragen hoe zijn zoon heten moet, noemt hij zijn naam. Johannes. Hij heet hem. En dan vinden de mensen dat heel raar, toch blijft hij erbij. Omdat God dat van hem vroeg. En dan zult u denken, wat een gedoe om een naam. Want wij zijn langzaam vergeten dat namen van oudsher vaak een betekenis hebben. Nou, het Israël van die dagen kende mij die betekenis gewoon. Eigenlijk is die naam een heel kort zinnetje. Want Johannes betekent: de Heere is genadig. Die naam is een getuigenis, is een boodschap, is een evangelie. God wil zich ontfermen over zondige mensen en maakt daar met deze geboorte een begin mee. Deze Johannes zal straks zondag rondgaan en in zijn preken oproepen tot bekering. Hij zal tegen de mensen zeggen: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Uw redding is aanstaande. Het is feest in het huis van Zacharias en Elisabeth. Ze kunnen hun geluk niet om. Er is bij hen een jongetje geboren, terwijl ze daar eigenlijk al veel en veel te oud voor zijn. Lang gewacht en stil gezwegen, nooit gedacht en toch gekregen. Heel blij zijn. En met het kind in hun armen gaan ze op de 8e dag naar de tempel om hem te laten besnijden. Door die besnijdenis wordt het verbond met de Heere zichtbaar aan dat kind. En tegelijk wordt dat kind ook aan de Heere opgedragen. Het is een hele feestelijke dag. Er zijn familieleden en vrienden. De buren zijn er. Iedereen wil daar getuige van zijn. Zeker bij deze oude mensen die uiteindelijk toch nog de zegen van nageslacht hebben mogen meemaken. Twee oude vrome mensen zijn het. Het ligt wel voor de hand wanneer de vader priester is. Zijn vrouw is dan eigenlijk als vanzelf een soort van dominese. Dus met het geloof moet het wel goed zitten. Het was toen trouwens een heel stuk gemakkelijker om te geloven dan tegenwoordig. Maar toch, Kennelijk sprak het voor deze mensen niet helemaal vanzelf. Op het moment dat we ze naar de tempel zien gaan, kan de Vader niet spreken. De Heere heeft zijn mond verzegeld. Omdat deze Zacharias niet geloofde wat de Heer hem liet weten. Door een engel nog wel. Een indringender manier om overtuigd te worden van Gods boodschap bestaat er helemaal niet. Engelen zijn bij uitstek de boodschappers van God. En die boodschap die werd gebracht in de tempel, in het heilige. Maar zelfs op die heilige plaats bleek het helemaal niet zo simpel om te geloven. Kijk, die twee oude mensen geloofden natuurlijk wel dat er een God bestaat. En dan niet zomaar een God, maar de enige die ertoe doet, de God van Israël. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Daar twijfelden ze heus niet aan. Dat God er is, ook voor hen, dat was een zekerheid. Maar ook al ben je daar voor 100% van overtuigd, dan kun je toch nog overvallen worden door vormen van twijfel. Want wat merk je daarvan in de praktijk van het leven? Ze kijken om zich heen en ze zien alleen maar de vijandschap van een bezetter. Ze zien alleen maar een wrede heerser, een zetbaas van de Romeinen. Ze zien alleen maar hoge belastingen voor bezette volken. Ze zien ellende en armoede en zonde. Ze zien geweld en onrecht en misbruik. En dan mag je weten dat de Heer in het bijzonder naar zijn volk omziet, maar wat merk je daar dan van? Geloven was ook in die dagen niet zomaar iets dat elke dag helemaal vanzelf sprak. Omdat het in de werkelijkheid wel leek alsof de Heer zijn volk vergeten was. Ook wie een rotsvast geloof heeft, kan bevangen worden door twijfel. Omdat er geen antwoord lijkt te komen op je bidden. Omdat onrecht blijft voortbestaan. Omdat de afvallende heidendom en het afgeleiden naar een wereld die God niet nodig denkt te hebben, vooral voorspoed lijkt te brengen. En ook in hun persoonlijk leven aan de Zacharias en Elisabeth een verdriet dat maar niet overging. Ze hadden zo bitter graag een kind van God ontvangen. En ze hebben erom gebeden. Elke avond waren ze samen voor op de knieën gegaan. Ze hadden offers gebracht om zonden te verzoenen. Ze hadden vol vertrouwen afgewacht. Maar de jaren verstreken. En er gebeurde helemaal niks. En wanneer de jaren voorbij zijn dat Elisabeth nog een kind kan krijgen, dan slaat de hoop om in wanhoop. Wanneer Zacharias zo oud is dat hij nauwelijks meer tot het verwekken van een kind in staat is, dan slaat de wanhoop om in boosheid en ongeloof. Waarom zou je nog blijven bidden wanneer alle kansen verkeken zijn? Wie blijft er nou bidden wanneer het zo duidelijk is dat een gebed toch niet verhoord wordt? En dan komt daar ineens zo'n engel, zo'n Gabriël, en die vertelt je dat het toch nog waar wordt. Dat ze op een leeftijd waarop dat helemaal echt niet meer kan, toch nog een kind mogen ontvangen. Dat de Heere God genadig is en zelfs een zoon schenkt. Dat kun je dan niet meer geloven. Dan ben je aan het stadium van geloven voorbij. Dan weet je uit ervaring dat er geen hoop meer is. Je hebt je suf gebeden en het heeft niks geholpen. Terwijl je altijd gedacht hebt dat de Heer geen bidder laat staan. Nou, dan klinken die woorden van de engel helemaal schril en ongeloofwaardig hoor. Zacharias kan het dan ook niet geloven. Maar toch bleek het waar te zijn. God is getrouw en waarachtig. In hem is geen leugen en geen bedrog. En hij kan waarmaken wat naar menselijk berekening onmogelijk is. Elisabeth wordt dus zwanger. Zodra Zacharias na zijn dienst in de tempel naar huis mag, wordt ze zwanger. En ze houdt het stil. Vrienden, nog buren worden door haar op de hoogte gebracht. Want al is ze dolblij met die zwangerschap, vanaf dat moment is ze ook bang om het weer te verliezen. Om met lege handen te blijven staan. Ze doet niks anders dan vrouwen tegenwoordig doen. Wanneer het allemaal erg moeizaam is, ben je heel voorzichtig om je vreugde te delen. Die vreugde zou wel eens om kunnen slaan in teleurstelling. Maar wanneer Elisabeth uiteindelijk bevalt van een zoon, dan mag de hele wereld het weten. Buren, vrienden, familie, kennissen, iedereen mag het horen. Iedereen moet het weten. God heeft laten zien dat hij er wel degelijk is. En niet alleen dat. Hij heeft vooral ook laten zien wie hij is en hoe hij is. De Heer is zijn volk Israël niet vergeten. God heeft Zacharias en Elisabeth niet voort laten modderen in een geloof dat soms heel zwak was. Hij heeft hen verhoord en gesterkt. En zo schonk hij hen in zijn barmhartigheid een zoon. De zoon waar ze allang niet meer op hoopten. God ziet om naar mensen die allang de moed zijn kwijtgeraakt. En hij doet daarin ook zoals hij beloofd heeft. Niet alleen toen, ook vandaag de dag nog. Want de levende God is nog steeds bezig met het troosten van hen die het niet meer zien zitten. Ook in onze wereld is het steeds moeilijker om te geloven in die God van genade. De wereld om ons heen lijkt goed te kunnen leven zonder die God. Ze hebben de Heer uit hun leven verwijderd en lijken daarmee helemaal niks te hebben ingeleverd. Leven zonder God, dat is heel simpel. Want iedereen lijkt dat zonder schade te kunnen doen. En zelf sta je daar dan middenin. Je bent opgevoed met het geloof in God. Je las de Bijbel, je ging naar de christelijke school, je bent in de kerk getrouwd. Je wilt niet leven zonder God, zoals ook Zacharias en Elisabeth dat niet wilden. Maar toch, de Heere vult je leven niet in. Je kunt niet zeggen dat het geloof je nou zo blij maakt. Je hobbelt er wat mee voort. Maar in je leven merk je eigenlijk helemaal niks van God. Toch belooft de Heere dat hij zijn vader voor je zal zijn. Dat hij voor je zorgen zal elke dag opnieuw. Je hoeft je niet door het leven te worstelen, je mag dat doen aan zijn hand. God heeft beloofd dat hij al je zonden vergeven wil. Dat moet toch een opluchting zijn. God wil een ander mens van je maken. Een liefdevol mens, een mens dat zijn medemens ziet staan. Merk je daar dan allemaal helemaal niks van? Er zijn mensen die zeggen, met mij wordt het toch nooit meer wat. Ik probeer de Heere nu maar het beste van te maken. Maar hoeveel wereld houdt een mens dan nog vast? Omdat je die eigenlijk niet af wilt leggen. En dan sluit een mens zich ongemerkt af voor de Heilige Geest. Die kan dan kloppen op de deur van je hart, maar die deur blijft dan gesloten. En dan blijven ook de vruchten van die geest buiten staan. Liefde, blijdschap, vrede. Geduld, vriendelijkheid, goedheid. Zoveel als je gelooft, zoveel krijg je ook terug in je leven. Wie zegt niks te merken, heeft zich ongemerkt afgesloten. Om de genade van de Heer te kunnen zien, moet je het geloof hebben. Geloof en vertrouwen. Dat is eigenlijk hetzelfde begrip. Het vertrouwen dat de Heer zijn woord waarmaakt, ook in jouw leven. Zacharias bracht dat geloof niet op en moest toen zijn mond dicht houden. De Heer verzegelde zijn mond omdat hij de genade niet kon aannemen. Het betekende ook dat hij niemand kon vertellen van die engel en van die boodschap. Die boodschap dat de Heer een nieuw begin ging maken met zijn volk. Zijn ongeloof werd zo ook een blokkade voor het doorgeven van het blijde evangelie van Gods genade. Maar nu is dat kind geboren, nu is die zoon gegeven, de besnijdenis zal het verbond aan dat kind bevestigen. Bij die besnijdenis zal het kind zijn naam ook krijgen, zoals alle kinderen. En iedereen gaat ervan uit dat dit jongetje Zacharias zal gaan heten, net als zijn vader. Want zo deden de mensen dat in die tijd. Zoals ook bij ons het vernoemen binnen de familie heel erg lang een gewoonte was. Ik heet ook net als mijn vader. Maar Elisabeth zegt, nee, hij zal Johannes heten. Niemand in zijn familie heette zo. Daarom is die naam ook zo belangrijk. Want dat geeft die naam een hele bijzondere betekenis. Niet Zacharias, dat betekent de Heere denkt aan mij, zal zijn naam zijn, maar Johannes, Johanan, de Heere is genadig. De mensen snappen er helemaal niks van. Wat wil zijn moeder toch zeggen met die naam? En daarom leggen ze de kwestie maar voor aan zijn vader, aan Zacharias. Die moet dan maar zeggen hoe dat kind heten zal. Alleen kan Zacharias dat niet. Daar neemt hij een schrijfplankje. Dat is een plankje met een laagje was erop. En op dat plankje schrijft hij, Johannes is zijn naam. En het opschrijven van die naam is al een getuigenis. Door die naam te noemen laat Zacharias zien dat hij het evangelie gelooft dat die engel hem vertelde. Die boodschap gaat verder dan de vervulling van een kinderwens. Dat die vader zou worden, dat wist hij al maanden. De beloofde zoon er was, dat zag hij voor zijn ogen. Maar dat deze jongen als man een speciale opdracht zal mogen vervullen, dat kan hij nog niet zien. En dat gelooft hij wel. Deze jongen, deze Johannes, zal het volk gereed maken voor de Heer. Hij zal een wegbereider zijn. De wegbereider van de Heer Jezus. En het in Zacharias tot bloei gekomen geloof uitzicht dan in een lofzang. Van geloven naar loven. Dat is een hele kleine, maar logische stap. Wie het heil ons in Christus geschonken tot zich door laat dringen, die kan niet anders dan God loven. Zodra Zacharias de naam heeft opgeschreven, maakt de Heere zijn tong los. Nu hij gelooft, kan hij ook verkondigen. En hij looft en hij prijst grote daden Gods. Kunt u dat ook? Wanneer u de balans van uw leven opmaakt, dat u dan niet moppert over de verloren kansen, niet klaagt over uw ongemakken, niet teleurgesteld bent omdat het leven u zo weinig zou hebben gebracht, maar dat u terugziet op uw leven, de Heere looft en prijst om al zijn weldaden, want u gelooft. Net zoals Zacharias gelooft. En u hebt nog veel meer gezien dan hij. U hebt gezien en gehoord dat er Jezus geboren is in Bethlehem. Dat hij aan het kruis geleden heeft voor onze zonden. Dat hij is opgewekt door God om de dood te doorbreken. Dat hij is heengegaan naar de Vader om voor ons een plaats te bereiden. Dat gelooft u toch allemaal? Nou, dan mag u daarover spreken. Daarvan getuigen en de Heere daarvoor loven. Johannes is zijn naam. Een naam van een wegbereider. Een naam die verwachtingen wekt. De Heer is genadig. Mensen, we hebben iets om naar uit te zien. De tijden mogen zwaar en donker zijn. Het volk mag in donkerheid wandelen, maar de verlossing is onderweg. Gods genade is al werkzaam in onze wereld. Dankzij de naam Johannes mogen de mensen in zijn dagen in verwachting leven. Zoals wij dat ook mogen doen. In verwachting leven. En die van ons kan nog veel hoger reizen, want Johannes zou profiteren van de genade Gods die in de Heer Jezus zichtbaar zou worden. Maar wij hebben gezien hoe die genade van God vlees en bloed werd in Jezus Christus. We zagen die genade voor het eerst zichtbaar worden in een stal in Bethlehem. En tot vervulling komen aan het kruis op Golgotha. Dat is de hoogste vorm van genade. Dat God onze zonde verzoent in het sterven van zijn eigen zoon. Maar we zagen nog veel meer. We zagen het begin van die nieuwe schepping toen God de Heer Jezus opwekte uit de dood. Gods genade geldt zelfs zover dat hij ons deelgenoot wil maken van een eeuwig leven in zijn heerlijkheid. Dat allemaal door Jezus, wiens naam betekent de Heere redt. De naam van onze Heer en Heiland is ook een boodschap op zichzelf. Een preek, zoals die naam van Johannes. Maar een preek die nog veel verder gaat. De Heere denkt aan mij, de Heere is genadig. Maar uiteindelijk gaat het om het vervullen van die genade en het uitroepteken van die naam der namen, Jezus de Heere redt. Dat is Gods belofte aan ons heerlijk vervuld. Dat wil God doen. Met u en met mij. Redden van de zonde, redden van de dood voor eeuwig en altijd. God heeft het ons laten zien. In Bethlehem en op Golgotha. Ook wij, we leven donkere tijden. Ook om ons heen is het leven vooral een leven zonder God. Ook voor ons lijkt dat koninkrijk nog heel ver weg. Zegt dat koninkrijk van u, weet u nog wel? Wordt het nog wat? Ja. Want het is beloofd. Wij hebben iets om naar uit te zien. Uitzien naar de dag van onze volkomen verlossing. De Heer Jezus is heen gegaan om die verlossing definitief te maken. Ook zijn naam is de naam van een wegbereider. Amen. Collecte wordt hier naar goed gebruik gedaan door het voorspel na het lied, na de voorbeden. Wij willen de dinsdaggebeden afsluiten, zoals gebruikelijk, met een stil gebed en een gezamenlijk hardop gebeden. Onze Vader, mag ik u voorgaan in gebed. Goede en getrouwe God, wij danken u voor de bevrijding die u ons aanreikt in Jezus, uw Zoon, die in de wereld gekomen is om arme en onmachtige mensen hun schuld kwijt te schelden, opdat zij weer vrij tegenover u kunnen staan. Door dat kind dat in de kerstnacht geboren is, zijn wij werkelijk vrijgemaakt om een leven te leven dat geheel aan u is gewijd. Een leven niet meer gebonden in het duister van de wereld, maar in dankbaarheid voor zoveel liefde, voor zoveel genade, voor een leven in het licht van uw aangezicht. Dat wij u mogen eren met een leven waaruit ons geloof mag blijken. Een leven in vrede met mensen. Een leven van omzien naar elkaar. Een leven waarin onze daden uw lof mogen zingen. O Heer, wij bidden u. Wij bidden u voor al die mensen die zich in deze dagen voorbereiden op het feest van Kerstmis. Voor al die mensen die daarbij worden omringd met eenzaamheid en leegte. Dat ze mogen openstaan voor het mysterie van uw menswording. Dat hun hart vervuld mag worden met vrede en vertrouwen. Vertrouwen in u. Dat vragen wij u. We bidden u voor onze kerk, die deel heeft aan het lichaam van uw Zoon. Die deelt in de verwachting van uw volk, die zich uitstrekt naar uw koninkrijk. Dat ze zich steeds bewust zal zijn van haar verantwoordelijkheid in de wereld. Dat ze haar mond opent over onrecht. Dat ze actief bezig wil zijn met het tonen van barmhartigheid. Dat wij hier in Made dat niet beschouwen als een opdracht voor anderen, maar als een opdracht voor onszelf. Een eervolle opdracht. Omdat wij u serieus nemen en willen leven zoals u van ons vraagt. Dat wij in woord en daad mogen laten zien dat wij uw kinderen zijn. Dat vragen wij u. Wij bidden u voor hen die ons regeren. Opnieuw waren er verkiezingen, omdat het eigen belang steeds weer prevaleert boven het belang van goed bestuur. En nu wordt er geformeerd, niet over de vraag waarmee de gemeenschap het best gediend is. Het landschap is meer versplinterd dan ooit. En toch gaat het weer over wie met wie wil of juist niet wil. En natuurlijk is de eigen keuze het allerbeste voor het land. Schenk hen het verstand om te doen wat u van ons allemaal vraagt, om te zien naar de ander, gerechtigheid te laten geschieden aan ieder mens mee te laten tellen die opzij gezet is. Eendracht te kweken en gemeenschapszin om te zijn. Als een milde regen op dorre grond. Wij bidden u voor de zieken van onze gemeente. U kent hen allemaal bij naam. Wil met hen zijn in de dagen van benauwdheid. Wil hen troosten in hun verdriet. Wil de handen van de artsen zegenen in hun genezend werk. Ook ziekte en dood horen tot de onvolkomenheid van deze wereld. Maar u zult ze verdrijven op de dag waarop we allemaal behouden mogen aankomen. Dat ze in die zekerheid hun last mogen dragen, dat vragen wij u. En dan willen we nu in de stilte van ons hart voor uw voeten neerleggen, wat alleen maar in die stilte tot u kan worden gezegd. Verhoor ons gebed. In de naam van uw lieve Zoon Jezus Christus, onze Heer, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zij. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zingen uit de Evangelische Liedbundel lied 109 versen 1 en 2. Al wie dolend in het donker, in de holte van de nacht. En dan bij het naspel mag u uw gave geven, geef mild en barmhartig. Wij willen Gods zegen, want Hij zegent u, beantwoorden met de woorden van lied 425. Dat zingen wij dus in plaats van het amen. U mag wat dat betreft na de zegenspreuk gelijk met het orgel invallen. De genade van onze Jezus Christus. De liefde van God onze Vader, de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest is en blijft met u allen.
God van uw zegen aan wij onze wegen, van hier uit dit huis waar uw stem wordt gehoord. In Christus verbonden, tezamen gezonden, op de weg in een wereld die wacht op uw woord. Om daar in genade uw woorden als adem te zaaien, oh die in het donkers te dom. O liefde, het leven, om u met ons leven, uw zegen te brengen, die vrucht dragen.
Ik ga mee tot naar beneden is lastiger dan naar boven.
Ja.
Gezegende week. Gezegende week. Gezegende week. Gezegende week.